Hofstreek FM.
Het gebeurt vaker dan u denkt. Blikseminslag in uw woning of bedrijfspand. In één klap al uw elektronische apparatuur kapot. Voor een simpele en effectieve oplossing kijk je op mbb20.nl. Aardingsinstallaties, bliksembeveiliging, overspanningsbeveiliging. MBB Twente zorgt voor afleiding. Kijk op mbb20.nl.
Een Donkelaar administratie en advies helpt u ondernemen. Uw administratie continu up-to-date. Geen gedoe met de Belastingdienst en dat tegen scherpe vaste maandtarieven. Den Donkelaar administratie en advies. Gevestigd Capitool 62 Enschede en Wijnkamp 3 in Goor. Den Donkelaar administratie en advies.
Geen hoogtevrees. Vind je bliksemcarrière. En kijk op mbb20.nl voor een knallende baan.
Regenstad Automatisering is lid geworden van ICT Waarborg. Hiermee bieden wij onze klanten nog meer zekerheid. We zijn er voor zowel midden- als kleinbedrijf als voor particulier. U kunt bij ons terecht voor computers, zakelijke netwerken, randapparatuur, reparaties, webdesign en opleidingen. Wij heten u welkom in onze winkel aan de Kerkstraat 123A in Goor. Telefoon 0547 27 33 63. Regenstad Automatisering. De computerspecialist in de Hof van Twente.
Actualiteit en nieuws uit je eigen omgeving. Lokale omroep verslaat alles. Dit is het HVT Politiek en Nieuws.
Politiek, actualiteit, cultuur en maatschappij. In het HVT-nieuws komt van alles wat speelt in Hof van Twente aan bod.
Goedemiddag, het is 23 december 2023, 12 uur, HVT Politiek en Nieuws. Het is de laatste uitzending van het jaar, dus even kijken wie we allemaal in de studio hebben uitgenodigd. Het is onder andere Fred Rijkens, van fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, die gaat iets vertellen over woningbouw voor starters. Seine Braakman vertelt iets over Doors Wide Open. Frits van Koeverde over de muziekprogramma in Herberg de Pol van volgend jaar. En Sander Smit van BBB over de Europese verkiezingen ook van volgend jaar. Het programma wordt gemaakt door Geert Wolf, techniek en regie. Presentatie Joke Rietveld en Marinus Aaftink. En we zouden beginnen met Fred Rijkens. Die is er nog niet, dus we beginnen nu gewoon met Seine Braakman. Van Doors Wide Open. Jullie gaan wat dingen doen voor de minima met de kerst, heb ik begrepen.
Klopt, ja.
En wat is dat wat jullie gaan doen?
Nou ja, in principe doen we dat elk jaar wel. We hebben altijd een groot kerstdiner. En dan hebben we nu wat verkleind. Dat is voor de alleenstaande ouderen. En daarnaast hebben we kerstpakketten bezorgd aan de groep mensen die eigenlijk niet bij ons bekend was. We hebben gewoon openbaar gemaakt van of er iemand kent die het moeilijk heeft op het moment of moeilijk heeft gehad en wel een kerstpakket verdient. Nou, dat hebben we dus nu afgelopen dagen allemaal bezorgd. Dan hebben we nog een kerstdiner aan huis. Dat gaat mee om de mensen die ziek zijn. Ja, en alleen en weinig om zich heen hebben. En die hebben dan kant-en-klaar kerstdiner aan huis. En nog gastgezinnen. Dus gastgezinnen die dus mensen ontvangen thuis.
Ja, maar dus, jullie hebben dus mensen die zichzelf aanmelden.
Ja.
En hoeveel zijn dat er?
Ja, de extra pakketten waren de 42, waar we nu bezorgd hebben. Nou, dan hebben we ons eigen bestand nog. En degene die bij de foodbus komt, nou, en die krijgen altijd al wat extra's mee. Dus, maar de 42 waren de extra aangemeld uit zichzelf of door een derde.
Ja. Ja. Maar jullie doen natuurlijk meer, hè? Dit is nou toevallig met kerst en dat is heel groot opgezet. Maar jullie hebben toch meer activiteiten. Welke onder andere?
Ja, we zijn het hele jaar door natuurlijk bezig om met name de minima te breken. En ook zorgen dat we nieuwe mensen op ons pad krijgen die we hulp kunnen bieden die financieel moeilijk hebben. En de foodbus is daar een heel groot onderdeel van. Dat is afgelopen jaar ook erg bekend geworden. En dat komt op ons project heet dan Stop Stille Armoede. En met dat project proberen we dus zoveel mogelijk mensen op een laagdrempelige manier te breken om zo vroeg mogelijk hulp te kunnen bieden om erger te voorkomen. En ja, dat project dat scoort gewoon gigantisch goed.
Dus dat is een busje en die rijdt door de Hof van Twente.
Ja.
En
ja,
die stopt dan op bepaalde plekken en dan delen jullie voedsel uit.
Ja, het was eerder een klein busje. Inmiddels hebben we een grote markwagen gekregen van de elastieke koers en van Reggehout. Die hebben met elkaar gesponsord. En die zit vol met kleding, met name etenswaren, kleding, wat speelgoed, boeken. En die gaat dan op de avonden naar Delden, Markelo, Goor en Diepenheim. Verschillende avonden. En dan staan we dus daar 2 uurtjes. En dan kunnen de mensen daar vrij anoniem naartoe komen. Staan we op afgelegen plek. Nou, en dan kom je... Ja, het is laagdrempelig. Ja. De eerste keer, we vragen gewoon niks. Mensen kunnen gewoon komen. En dan kom je vanzelf met mensen in gesprek na een aantal keren. En dan kijk je van, nou, wat speelt er nou? Wat kunnen we nou doen? En kunnen we ergens mee helpen? Ja, en zo bereik je met name de groep lage middeninkomens op het moment. Dus niet de echte minima, maar die zijn wel bekend. Maar de groep die dus niet bekend is en die het ook moeilijk vindt om hulp te vragen.
Ja.
Maar
bekend waarbij, bij de gemeente bedoelt u?
Ja, als je de gemeente, daar is ik denk 500-600 gezinnen bekend die dus financieel moeilijk hebben of in een uitkeringssituatie zitten. Ja. Of ja, een energietoeslag aangevraagd hebben of dat soort dingen. Dus om en om 20% van de bestaansnorm.
Ja. Ja, die komen niet bij de foodbus?
Nee, die worden eigenlijk verwezen naar de voedselbank. Daar is de gewone voedselbank voor. We hebben een enkeling die er net buiten vallen. Die bijvoorbeeld net 3 of 4 euro te veel verdienen voor de voedselbank. Nou, die net zo moeilijk.
Dat kan ook nog.
Dat kan ook nog.
Kunnen nog te veel verdienen voor de voedselbank?
Ja, nou, je kunt te veel overhouden. En ik denk dat het grootste probleem is op het moment dat de normering van de voedselbank niet genoeg mee is gegaan met de inflatie. En daardoor hoor je eigenlijk dat de voedselbank wat rustiger kreeg. Maar dat is niet omdat er minder mensen een probleem hebben. Ik denk dat het gewoon de normering te scherp is.
Ja, ja, oké. Okay.
Nou, en die groep die pakken wij dan. Die komen
maar hoe groot
toe.
Is zo'n groep voor binnen de Hof van Twente? Voor de voedselbank? Voor de,
nou, de gewone voedselbus. Voor de foodbus moet je opgeteld rekenen op zo'n 30 gezinnen.
30?
Ja.
In dus, heel Hof van Twente?
Ja, en dan moet je, Delden zitten er ongeveer tussen de 13 en 15 die daar komen. En Goor 10, 12. Ja, er zit iets meer dan 30 trouwens. Maar Markelo 6. 7 en Diepenheim moment 3.
Ja, ja.
Maar het is ook meer de bekendheid nog wat moet krijgen, maar in Diepenheim.
Over bekendheid gesproken, ik zag het voor op de televisie.
Een pointer.
Ja.
Ja, klopt.
Een kleine reportage, toevallig was dat in Diepenheim, zag ik.
Ja, dat ging over vroegsignalering.
Ja.
Ja.
Dat is dan wel goede reclame, als ik dat zo mag zeggen.
Ja, we kregen ook heel veel bekendheid gelukkig. En we hebben een crowdfundingsactie nu gehad, die is net afgerond. Nou, daar wonen we 10.000 mee ophalen. Het totale project van stopstil de armoede kost 75.000 per jaar. Nou, we hebben crowdfunding ingezet op 10. Nou, en hebben we 11 gehaald. Dus daar hebben we ook weer afgerond. Nou, en in het voorjaar rondom Pasen gaan we een warmathon organiseren. Dat is een soort marathonlooproute door het centrum van Goor. En nou goed, dat vanuit de warmte van je hart kun je dan meedoen en geven. En het is geen wedstrijd. En je maar kunt aansluiten wanneer je wilt. Het is de hele dag. Je kunt een uurtje lopen, je kunt 3 uur lopen.
Ja.
Ja, en dan betaal je €20 en dat is dan voor het goede doel. Ja, dus nou, zo organiseren we eigenlijk iedere keer een nieuwe ding om onze financiën ook bij elkaar te krijgen. Maar ook om de aandacht te krijgen voor het project.
Want waar stoelen de financiën op? Hoe kom je aan? Al dat geld noem ik dat.
Al dat geld.
Ik weet niet hoeveel er omgaat.
Nou goed. We zaten altijd om een begroting van ongeveer tussen de 80 en 100.000 per jaar. Wat er binnenkomt en dus ook weer uitgaat.
Ja.
En dan komen we zaken door donaties. Ja, en particulieren en van wat bedrijven. We hebben nu voor het eerst een fonds erbij gekregen. Het FNO-fonds. Die hebben we €20.000
mee gedaan. Wat is dat voor fonds?
Ja, dat is een landelijk fonds. Die zet zich in voor ook kansarme gezinnen. En allemaal verschillende projecten. Ja, en daar hebben we dus nu €20.000 van toegezegd gekregen. En,
dat is dan wel aanzienlijk op een begroting van 80.
Dat was dus de normale begroting. Maar nu door de stapstille armoede met de foodbus erbij, komen we op 1,5 ton uit.
Kijk.
Ja.
Maar goed, dat is dus in waarde. Het kan ook in goederen zijn. Kijk, we hebben de laatste inzameling gehad bij de Albert Heijn in Delden. Daar halen we voor €4.000 wel goederen op.
Kijk.
Daar zit daarbij in. Kijk, hoef je daar niet te kopen. Daar krijg je geen Natura.
Maar hoe gaat dat dan? Mensen die kopen extra en die schenken dat dan jullie?
Ja, die krijgen een briefje mee van die productgroepen hebben wij nu op dit moment belang bij. Nou, die nemen daar mee de winkel in en die kopen daar extra. En buiten stond de foodbus en dan kunnen ze daar rechtstreeks inleveren.
Ah.
Nou, dat ging heel goed. En dat mocht gedaan bij de Plus in Markelo. En in februari gaat dat hier bij de Jumbo gebeuren. Nou, zo gaan we iedere keer een rondje, zodat we ook op die manier inzamelen.
Dat is een soort donatie. Dat werkt heel goed natuurlijk.
Ja.
Ik neem aan dat je dat niet allemaal alleen doet.
Nee, we zitten gemiddeld met zo'n 20, 25 man. Er zijn wat mensen die 3-4 dagen in de week helpen. Maar er zijn er ook wat die maar een halve dag doen, een paar uurtjes. Of projectmatig een aantal dingen. Ja, zoals nu vanavond is het kerstdiner. Nou, daar zijn we een groepje met 10 jongeren mee bezig. Plus een paar vrijwilligers. Nou, en die sluiten elkaar bij het kerstdiner. Dus die eten samen met die ouderen. Dus dat is heel leuk. Maar die doen dat maar nu 2 keer per jaar. Die hebben dat in de zomer gedaan. Die doen dat nu weer.
Ja.
En wie dus is dat hele zaakje? Doet u dat?
Ja.
Maar iemand moet het natuurlijk wel opzetten. Maar het is uw werk.
Ja, het is inmiddels mijn werk.
U hebt een baan daarin.
Ik ben zelf ZZP'er, zeg maar, voor de stichting. Nou, en we staan volgend jaar 10 jaar. Nou, vroeger hadden we de taxiactiviteiten erin. Ik had een taxibedrijf. Dat is toen gedoneerd in de stichting. En van daaruit hadden we de eerste inkomsten. Nou, inmiddels zijn we daar weer mee gestopt. Omdat we nu wel voldoende gewoon normale donaties hebben. En ondersteuning van dergelijke. Dat we gelukkig die taxi niet meer nodig hebben. Maar dat was ook heel arbeidsintensief. Dus je ziet nu echt de laatste 2 jaar dat we in een hele positieve flow zitten. Dat mensen ons leren kennen. Dat er voldoende vertrouwen is. Dat, en in de hulpvraag, maar ook in de hulp financieel om alles te kunnen draaien. Dat we daar gewoon iedere keer weer nieuwe mensen op ons pak krijgen om dat te kunnen doen. Die ons daarin steunen.
Ja, ja.
Ja.
En de gemeente subsidieert u, daar krijgt u ook geld van, neem ik aan?
Nee.
Krijgt u geen geld van? Nee. Die waarderen dit niet.
Ja, ze waarderen het wel in, dat wordt altijd wel gezegd, het is hartstikke mooi, wij doen het natuurlijk.
Ja, dat is vlot gezegd. Ja, en dan?
Ja, nee, goed, in financiën nog niet. Ja, wat moet ik ervan zeggen?
Moeten we wat van zeggen.
Ja, het is natuurlijk heel jammer, maar ik heb me er inmiddels over ingezet. Ik heb een paar keer geprobeerd om een subsidie aan te vragen, is afgewezen. Het beetje dubbel is, we spreken het maar gewoon uit, we krijgen 4, 5, misschien wel 10 keer in de week hulpvraag via of Saluut of via de gemeente van, kun je alsjeblieft hier helpen, kun je daar een pakket in brengen. Van de week hadden we weer iemand die net een huisvesting, die had echt geen eten, geen kleding en helemaal niks. Nou, bel naar de gemeente, ja, bel me dat door als wij erom. Ja, is ook prima. Ja, maar en dat doen we ook met alle liefde, daar zijn we ook voor. Ja, natuurlijk, het zou wel een keer leuk zijn als er een keer een beetje over de brug kwam, ja. Dat wordt allemaal wel een stukje makkelijker.
Ja, maar u wordt dus de gemeente gebruikt tussen aanhalingstekens, wel als doorschuifluik van, gaat u maar naar Doors Wide Open.
Ja, nou ja, goed, daar zijn dus, dus daar komt eigenlijk wel op
neer. Ja, nou ja,
wij doen
ik wel hoor het en denk ik, ja, zo zit het in elkaar.
Ja, zo zit het wel in elkaar, ja.
Ja.
Er is hier iemand aangeschoven van de gemeente, de heer Fred Rijkens, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Hoorde u net wat meneer Seyne zei?
Nee, ik heb het verhaal, laatst zijn we bij elkaar geweest.
Hij wist er van
het verhaal. Oh, u kent dit verhaal?
Ja, 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 zeker. Ja, 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 ja.
Nou, wat is er aan de hand dan?
Nou, kijk, ik vind, er was een technisch probleem over subsidie, dat ken ik verder niet. Maar ik vind, dat heb ik toen ook gezegd, dat de gemeente gewoon moet betalen voor diensten. Dan komen we om dat gedonder van, het is geen officiële instelling komen we uit. En jullie doen een heleboel diensten die waar anders de gemeente voor zou moeten betalen.
Dus dat ik bedoel ik, ja.
Hou het zakelijk. Hè. Zeg gewoon van, er worden diensten verleend. Dat kost de gemeente anders geld. Betaal voor die diensten. Ja, en ja. Dan ben je van heel die discussie of het al of niet. Jullie zijn geloof ik geen gevestigde stichting of zoiets. Of weet ik niet, maar iets in die zin.
We zijn een gevestigde stichting. Alleen ik ben, ik ben enig bestuurder. Ja, omdat ik destijds initiatief neem. Waar zijn eerder 3 bestuurders. Maar ik ben nou enig bestuurder.
Ja.
Ja, dus het wordt een beetje gezien misschien als eenmanszaak, als bedrijf. Ja, en,
maar is er geen raad van toezicht of iets dergelijks? Is er geen toezicht?
Ja, goed, we hebben gewoon een accountant. En die,
oké.
Maar het is voor ons ook allemaal niet zo heel spannend, zeg maar. Wat erin gaat, gaat er weer uit.
Ja, ja en, maar ik kan me voorstellen, als u partij bent van de gemeente, dat u dan wel wat toezicht moet hebben natuurlijk. Dat is voor elke club zo.
Ja, tenzij je gewoon zegt van er wordt een dienst verleend. Ja, en we betalen voor eens wat dat kost, ja, dan ben je er vanaf. Ja. Dat is heel vaak bij informele organisaties die uit het hart handelen. Ja, die hebben niet zoveel behoefte aan al dat soort opsmuk erbij. Die
Nee. Nou, voor volgend jaar hebben jullie dus al die nieuwe plannen, hoorde ik. Met Pasen gaan jullie weer wat doen.
Ja, die Warmerton wordt dan georganiseerd. Dus bedenken we iedere keer hebben we nieuwe dingen. Of rekenen onze mensen ook onze dingen aan. Dus even, nou, daar kun je misschien gaan doen, daar kun je misschien gaan doen. Dus, maar ik vind het in ieder geval mooi dat het project slaat nu goed aan. Ja, en dan zeg ik, we zitten in een positieve flow. We krijgen genoeg ondersteuning ook vanuit de maatschappij nu. En dat vind ik ook heel belangrijk.
Ja. Dus moet ik altijd dat stemt gaan, u positief.
Je moet niet altijd niet gaan wijzen naar de politiek. Ik vind dat als mensen zijn ook zelf hand in boezem.
Maar ja, het is toch uw initiatief een aantal jaren geleden?
Ja, het is nu volgend jaar 10 jaar.
Dat bedoel ik. Ja. Dus daar is al iets aan vooraf gegaan.
Ja, ja. Ja.
Maar u houdt het ook nog wel 10 jaar vol hierna?
Ja, zo.
Kijk, dat geeft de burger moed.
Op wat voor manier dan ook.
Oké. Ja. Nou, heel veel sterkte gewenst. Of in ieder geval... Ja, geluk, hoe het volgend jaar dan gaat.
Ja.
En dan gaan we zo naar de muziek. We zouden eerst een columnist krijgen, maar Bert Schabbink ligt in het ziekenhuis. We wensen hem wel beterschap vanaf hier. Maar dan gaan we nou gewoon naar de muziek. So kiss me under the mistletoe.
Helemaal in de kerstsfeer. U luistert nog steeds naar HVT Politiek en Nieuws. En we gaan verder met de heer Rijkens. Die heeft samen met Erik Rickert van het CDA iets bedacht om voor starters het kopen van woningen makkelijker te maken.
Ja.
Wat is precies de bedoeling?
Het moet nog uitgewerkt worden. Dus het is een gedachte waarvan we denken dat de heer redelijk kansrijk is. Reden is dat wij hoorden tussen neus en lippen door dat de gemeente niet meer streeft naar goedkope woningen, koopwoningen. De redenering is, we hebben huurwoningen en koopwoningen. Maar het probleem is dat er een segment in de koopsfeer is waar niet meer gebouwd wordt. Terwijl mensen ook geen huurwoningen kunnen krijgen. Wat ons voorstel is, is om de grond in eigendom te houden bij de gemeente. Gewoon in het grondbedrijf houden. En dat iemand in feite een huis koopt en de grond eigendom van de gemeente blijft. Met de verplichting om de grond te verkopen als het huis wordt verkocht. Want dan, de gemeente moet een keer van die grond af. Vullen we niet naar erfpacht, want erfpacht moet je betalen. En hier wordt in feite het percentage rente wat de gemeente moet toevoegen aan de grondprijs, wordt gewoon aan de grondprijs toegevoegd. Dus in feite wordt de grond steeds wat duurder. Maar meestal houdt dat gelijke tred met de inflatie. En als het goed is, houdt je salaris er ook een beetje rekening mee. Dus dat betekent dat we zijn gisteren even naar een aannemer geweest hier ter plaatse. Dat betekent dat je tussen de 150.000 en 180.000 een redelijke woning zou kunnen bouwen.
En dan bouw je een woning voor 180.000.
Ja.
Een eensgezinswoning, neem ik aan.
Ja, 201 kap.
201 kap, ja. 201 kap zelfs.
Ja.
Dat klinkt heel aantrekkelijk.
Mm-hmm.
Maar dan komt er uiteindelijk komt er een. Is daar nog meer voor nodig om dit te doen? Want het lijkt me vrij simpel, of niet?
Nou, je moet juridisch kijken hoe dat precies zit. Want wie houdt de grond in eigendom?
Kan de gemeente.
Nou ja, dat kan. Maar dan moet je wel kijken hoe dat juridisch zit.
Ja.
Ook in de zin van dat hypotheekverstrekkers, die hebben altijd zoiets van als iets nieuws is. Van ja, wat is dat? Dus we gaan ook met de Rabobank praten om te kijken wat die daarvan vinden. Volgens ons moet je een soort conctie sluiten, zeg maar, met alle partijen die erover gaan. Een lokale aannemer, de Rabobank en de groep mensen die dat wil gaan doen. De verplichting en de mogelijkheid zit erbij om het te kopen tussentijds. Dus als je op een gegeven moment meer gaat verdienen, die grond is niet van mij, ik wil hem hebben, zou je hem kunnen kopen. Maar je moet hem verkopen als je je huis verkoopt, omdat de gemeente niet met die grond moet blijven zitten.
Wacht even, als je je huis verkoopt, zeg maar na 10 jaar of zo, noem maar wat, dan is de grond nog steeds op dat moment van de gemeente, dan is de eigenaar moet dan eerst de grond kopen. Voordat hij zijn huis kan verkopen.
Nee, die moet en de grond en het huis verkopen. En hoe dat juridisch moet, dat moeten we bekijken.
Ja, maar de grond is niet van hem, zegt u.
Nee, maar dan is er een constructie waarbij de gemeente zegt van de volgende eigenaar moet die grond kopen. Zo zou je het ook kunnen zeggen.
Ja, oké.
Het gaat erom dat...
Waarom geen pacht? Heel Amsterdam is verpacht.
Ja, u weet, dat is heel socialistisch. Hè? Dus daar kunnen we als sociaaldemocraten niet meer aan meedoen. Dat snapt u wel. Nee, we hebben hier, overigens ook op voorstel van de PvdA, is hier erfpacht ingevoerd. Net zoals het collectief opdrachtgeverschap. Dat zijn ideeën van de PvdA toen de tijd geweest. Dat kwam wel van elders. Dit hebben we echt zelf nieuw bedacht met CDA. Pacht, daar zitten mensen mee in. Dat ze in feite de pachtprijs moeten betalen. En dat betekent dat je veel minder kunt gaan lenen. Een kapitaalverstrekker zegt van ja, moest luisteren, die pachtprijs zit er nog op. Daar houden we rekening mee. Nou, dat zijn over het algemeen forse bedragen. Dus zo in feite willen we die pachtprijs. Het is een vraag vanuit Markelo, waar mensen willen bouwen. En zeggen ja, 5 jaar geleden waren we de gemeente eens over de prijs. De gemeente heeft allerlei ingewikkelde dingen gedaan, 5 jaar gewacht. En nou verdorie, is die grond zo duur, dan kunnen we niet meer. Nou, dit is de oplossing die we hebben gezocht. Wat je wel merkt, en dat vind ik ook wel voorspelbaar, dat iedereen gaat kreunen en steunen omdat het afwijkt van het gebruikelijke. Ja, we hebben een beetje zoiets van als het niet kan zoals het moet, moet maar zoals kan. En dat moet eigenlijk een beetje pragmatisch. We hebben ook een aannemer bereid gevonden om de berekening te maken wat dan de kosten worden. Dus we gaan ook wat druk uitoefenen met informatie naar de gemeente. Zo van ja, als je nee zegt, wij denken dat het toch ja is.
En zijn Partij van de Arbeid en het CDA de enige partijen die dit zien zitten? Of zijn er nog meer mensen in de raad?
Nee, wij hebben beide het initiatief getrokken. Want je kunt wel als PvdA kun je dat zelf gaan doen. Maar dan ben je maar met 3 mensen. En je ziet in de raad toch altijd wel een beetje... Ja, dit is toch wel veel eer voor een partij. Ik vind het altijd wat kinderachtig, maar dat gaat toch wel een beetje. Dus we zijn met het CDA rond de tafel gaan zitten. Hebben erover nagedacht en zijn hiermee gekomen. Dan zit je al bijna op een meerderheid. Niet helemaal. Maar de hele raad heeft gezegd, goed plan, doen.
Als ik even een stapje verder denk, ik weet niet, de starters hebben overal een dikke achterstand in heel Nederland.
Ja.
Ik bedoel, alle gemeentes hebben natuurlijk belang bij dat starters kunnen bouwen en voor het geld wat ze eraan kwijt kunnen. Mm-hmm. Je zou denken van, er moeten nog veel meer initiatieven komen om überhaupt starters te laten wonen.
Nou ja, wij zitten ook te denken aan bijvoorbeeld een huurkoopconstructie. Je huurt een woning en je kunt hem tussentijds kopen als je wil. Ja. Dat je dat gewoon vastlegt en dat je de prijs daar ook in... Kijk, waar het ons een beetje om gaat, dat is dan de moderne term out of the box denken. Je moet niet te traditioneel denken. En dat zie je vaak. Hè. Hoor je ook wel een beetje in de gemeenteraad. Ja, maar willen mensen niet op kosten jagen? Ja, mensen worden juist niet op kosten gejagen.
Auto's kun je ook leasen. Je kunt huizen leasen, toch?
Ja, precies. Ja, nou, dat soort constructies. Dus het is meer de creativiteit aanboren. En we hebben ook tegen het college gezegd van... Het kan wel heel anders uitpakken als dit. Misschien kom je op veel betere ideeën. Maar ga gewoon met dit idee. Dit is de grondgedachte van je zeggen. We willen dat weten. Ik ben gisteren bij een plaatselijk ondernemer geweest. Ja, maar dit kan ook. En dat kan ook. En dat kan ook. En dan hoor je ineens een heleboel ideeën. Ja. Waarvan je denkt. Bied maar een mandje aan van 5, 6 constructies. Waar mensen uit kunnen kiezen.
Gebeurt dat elders ook? In andere plaatsen?
Dit hebben wij. Dit komt uit eigen koker. Dat van collectief opdrachtgeverschap. En erfpacht is natuurlijk bekend. Erfpacht, ik geloof dat de hele Noordoostpolder erfpacht is. En Amsterdam ook voor een groot gedeelte. Rode gemeentes deden dat vroeger altijd.
Landgoederen doen het ook.
Het landgoed doet ook, ja, daar ook een bepaalde gedachte achter. Maar dit komt echt uit eigen koker. Dat is ook het probleem een beetje. Die zegt, hè, dat hoor je dan van, ja, maar is dat dus elders gebeurd? Nee, ja, moet het dan wel doen? Ja, juist, ik bedoel, alles wordt opnieuw uitgevonden. Een keer ergens. En dat zijn moedige mensen dan hier een nek uitsteken die dat durven.
Ja.
Nou, stek je nek uit. Wat ik heel grappig vond, ik was gisteren bij een plaatselijke ondernemer. We hebben ooit voorgesteld het collectief opdrachtgeverschap. Er is maar één project uitgevoerd omdat de gemeente eindeloos heeft gewacht om dat te gaan doen. Dat was in Diepenheim.
Ja.
En de ondernemer die dat heeft gedaan, die zegt van de gemeente heeft ons op een gedachte gebracht. Wij hebben op een gegeven moment woningen gebouwd in Almelo, weet ik het wel, overal in Nederland. Vanuit dat perspectief. Maar ze hebben er wel een heel andere draai aan gegeven. Maar dat is de trigger voor ons geweest om aan de slag te gaan. Dus kun je zien dat zelfs vanuit de politiek soms ondernemers op gedachten worden gebracht en mee aan de slag gaan.
Ja, dat kan ook wel.
Over hoeveel mensen gaat het? Weten jullie dat ongeveer? Hoeveel starters zouden daar gebruik van maken? Of dat
ik denk als je hier... we hebben ooit eens een keer, maar zo wel 10 jaar geleden, hebben wij een keer een bijeenkomst belegd in Jachtlust. Staat er inmiddels niet meer in Goor. Daar waren toen zoiets 120 jongeren die belangstelling hadden voor een woning. Waar wij ons een beetje vergisten. Dachten we dat we allemaal een heel klein, smal woningje wilden hebben met een toiletje, met douche erboven en dat soort zaken. Zo ben ik ooit begonnen. Maar wat je ziet bij jongeren hier, die zijn toch platteland gewend dat ze redelijk wat groter. Moet toch op zijn minst een garage bij en het moet niet al te klein zijn. Moet ook een beetje een redelijk tuintje bij. Dus daar moet je rekening mee houden. De vraag ligt hier heel anders.
Ja.
Maar ik denk dat in potentie, wij verliezen heel veel jongeren die toch maar uiteindelijk naar Hengelo of Enschede gaan.
Ja. Ja.
Op het moment dat je hier mee aan de slag kan en het gaat een beetje lopen, denk ik dat hier toch wel een paar honderd jongeren in de loop der tijd belangstelling hebben bij dit soort woningen. Want die hele woningmarkt ligt natuurlijk wat dat betreft voor die groep op zijn gat.
Ja, en dan hou je de Hof van Twente ook leefbaar. Dat is ook de reden waarschijnlijk.
Ja, en wat ik ook merk, ik hoorde dat laatst zelfs hier bij de Hoge Kamp, toen die plannen voor de TSB-terrein werden toegelicht, iemand zei, wat hier nou hebben meegemaakt? We hadden aan de Hoge Kamp hadden we een huis te koop staan. Komt er Amsterdam, die overbiedt zo 30.000 euro. Hier is wat is hier aan de hand? Dit is wel genoeg, bij wijze van spreken. Je ziet ook dat heel veel mensen uit het westen van het land relatief rijk worden door de huizen die ze kopen. En die kopen al die woningen op. Dus het is ook van belang om mensen hier vast te houden. En ik vind ook dat we moeten zeggen dat deze constructie bedoeld is voor mensen in de eigen gemeente.
Dat is het volgende punt. U begon met te zeggen van de gemeente stuurt niet op koopwoningen. Daar hebben ze geen... Ze bepalen niet van een starterswoning mag zoveel kosten voor starters. Nee. Bij koopwoningen heeft men geen regels.
Nee.
Dus de jongen met het meeste geld, die wint.
Ja, dat is de markt, hè?
Dat is de huurwoning is in feite... Goed, ja. Je kunt ook op een andere manier ermee omgaan en zorgen dat er andere huizen worden gebouwd voor starters.
Ja.
Andersom, ik was laatst bij een bijeenkomst in Diepenheim en Viverion was daar ook. Dus vroeg ik aan Viverion, nou, wat voor plannen hebt u allemaal in Diepenheim om te gaan bouwen? Nul plannen.
Ja.
Een woningstichting.
Ja. Die overigens in het verleden heeft gezegd van, je moet niet een Diepenheim bouwen, want nu, in dit jaar, zou er echt een enorme leegstand zijn. Nou, kijk eens om je heen, is geen leegstand. Ja. Dus
nee.
In
goed, die zin is die... Dat wist ik ook nog wel, maar dus dan vraag ik aan die meneer nu, dat is er een maandje geleden, wat voor plannen zijn er allemaal tussen nu en 10 jaar voor Diepenheim als Viverion, als woningstichting?
Ja.
Nul.
Ja.
Ik zeg, dat kan toch niet, meneer?
Nee, dat vind ik ook.
Er lopen mensen, er moeten honderdduizenden woningen gebouwd worden en u doet niet wat.
Nee.
Ja, we zijn alleen voor de sociale huurders.
Ja.
Ik zeg, ja, dat is oké. Maar dan, ook daarvoor heb je woningen nodig voor starters.
Maar er komt nog iets bij. Ik ben het helemaal met u eens.
Heeft de gemeente daar geen invloed op?
Jazeker. Wij maken contractafspraken met de woningcorporatie over waar er gebouwd wordt.
Nou, dat zijn beste contractafspraken, want niemand doet niks.
Nee, dat valt een beetje tegen. Maar ik heb ook nog in de raad aan de orde gesteld waarom wij daar als raad niet bij betrokken worden.
Ja.
Want voorheen werden we daarbij betrokken en dan gaan we dit soort dingen aan. En eigenlijk is dit altijd de ellende als afspraken worden gemaakt. Zo van, dan worden dorpen of stadjes vergeten. En dan zitten mensen met de gebakken peren. En het verhaal moet helemaal elkaar aansluiten. Je moet huurwoningen hebben voor mensen tot een bepaald inkomen.
Tuurlijk.
Huurwoningen zijn er tekort. Ook in Diepenheim voor alle helderheid. En in de toekomst ook, denk ik. Dan krijg je koopwoningen. Daar zit een enorm groot gat in. En dan komen de duurdere woningen. Daar moet iets tussenin gebeuren. En het was tussen neus en lippen dat de wethouder hier op een gegeven moment zei van, ja, goedkopere woningen doen we niet. Koopwoningen doen we niet. Want er zijn huurwoningen voor. Ja, maar het is juist de groep die daar nou juist niet voor in aanmerking. Ik weet, mijn dochter heeft een goed salaris, maar kon op een gegeven moment geen woning krijgen, omdat er in het koopsegment gewoon niks beschikbaar is. En in het huursegment is, of nee, in het huursegment was niks beschikbaar. Dat vind ik ook wel een beetje de makke. We hebben ooit de corporaties verboden om dat te doen. Was wel iets voor te zeggen, want die gingen hele rare projecten uitvoeren. Ja. En die gingen Maseratis rondrijden. Maar het is natuurlijk stinkende zonde dat deze sociale bouwers op dit moment geen woningen mogen bouwen. Juist in dat gat wat er zit tussen de huurwoningen en de koopwoningen. Ja. Dat vind ik heel jammer. Want met die ondernemer die hebben gepraat, die zegt, ja, ik wil wel, maar het moet aanbesteed worden. Nou ja, dat is hartstikke mooi.
Ja.
Maar dat is ook het duveltje in het doosje, waardoor je een heleboel dingen geen maatwerk meer kan leveren. Ja. Dat is ontzettend jammer.
Ja, duidelijk.
Gaan we naar muziek? We gaan naar muziek.
Oké.
Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas. And when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, the mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you, kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas, and in case you didn't hear, oh, by golly, have a holly jolly Christmas this year. Is hung where you can see. Somebody waits for you. Kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas. And in case you didn't hear, oh, by golly, have a holly jolly Christmas this year.
Dit is nog steeds HVT Politiek en Nieuws. En we gaan nu naar Diepenheim. De heer Frits van Koeverden gaat iets vertellen over de muziekprogramma's van de Pool van volgend jaar.
Ja. Ja, meneer Frits van Koeverden. Mooie naam trouwens.
Mooi.
Ja, dat is wel een naam met een verleden, toch? Niet alleen in Diepenheim.
Oude adel. Dat klopt. Ja. Oh, met je varende adel. Een lang verhaal.
Ja, laten we daar maar niet verder op ingaan.
Ja, dat klopt.
Even over, u zit in een programmacommissie voor Herberg de Pool.
Dat klopt.
En u verzorgt het muziekprogramma voor Herberg de Pool.
Ja, met een aantal vrijwilligers.
Met een aantal vrijwilligers.
Man of 7, 8.
Nee. Zo, zoiets. Dat is een flinke. Moet u die zelf aansturen?
Nee, dat regelt zichzelf.
Oh.
Zo ongeveer.
Oh. Nee, dat is arbeiders zelfbestuur, denk ik dan aan.
Ja,
dat gaat over Joegoslavië.
Gaat helemaal goed. Dus.
Ja.
Nee, we worden door Marine Saafdink aangestuurd.
Oh, en, ja, dan is het helemaal prettig.
Dan weet je wel hoe dat gaat. Okay.
Over Herberg de Pool.
Ja.
Daar gebeurt natuurlijk niet alleen maar muziek voor de luisteraars. Er zijn veel meer activiteiten in Herberg de Pool. Daar bemoeit u zich niet mee.
Dat zijn eigenlijk twee werkgroepen. En onze werkgroep doet de muziek. Ja. En een speciaal bierenavond. Die is net geweest, half november. Was wel erg gezellig, moet ik zeggen. Op de een of andere manier kreeg ik dat toebedeeld. Maar dat ging goed.
En er is ook nog een andere groep dus.
Ja, die doet de theaterprogrammering.
Theater,
de film en het cabaret. En dat soort dingen.
Goed, dan gaan we naar de muziek. Even... ik geloof dat het al tijden gebruik is om de top 2000 te doen in Diepenheim.
Dat klopt.
Dat is wel een leuk initiatief. Dat is het ook dit jaar weer.
Ja, donderdag en vrijdag.
Aanstaande?
Ja, 28 en 29 december. Erg gezellig altijd. Het is bijna vol. Dus we moeten nog even opschieten.
Ik heb al opgegeven.
Okay. Oké, dan kan de strijd beginnen.
Ik zit in de groep die vorig jaar gewonnen heeft. Ik wil mezelf niet op de borst kloppen, maar ik had wel goede jongens aan dezelfde tafel zitten, moet ik eerlijk waar.
Maar
bekennen.
Wat is dat dan? Wat is dat?
Ja,
dan?
Wat is dat? Top 2000.
Is dat een quiz?
Ja, dat is een quiz. Een muziekquiz. Een popmuziekquiz. Vergelijkbaar met wat je op televisie ziet. Dat doen we ook. We hebben een Thomas en Joost. Die komen een quiz presenteren. En dan komen muziekvragen aan de orde. Intro's of LP-albums of noem maar op. En dan moet je artiesten raden.
Oké.
Okay. Diverse vragen daarin. En er zijn prijzen te winnen. Dus een bepaalde competitie zit daarin.
Ja, ja. En Marinus was daar goed in.
Ja, blijkbaar. Nou, dat is mijn.
Nou ja, ik laat zeggen, de tafel waar ik ben aangeschoven was daar heel goed in.
Ja, we hebben vaak meer dan teams in één tafel.
Maar anders, als ik dit niet zeg, dan denk ik dat ik niet meer in het dorp inkom. Dus daar moet ik een beetje voorzichtig in zijn. Ja, ja, hoeveel mensen komen daar eigenlijk?
120, 150 ongeveer. Is de zaal
volle bak dus?
Ja, volle bak. Ja. Wat ik zeg, het is bijna uitverkocht. Vrijdag is al uitverkocht en donderdag was het bijna uitverkocht. Maar dat was de stand van zaken begin van de week.
Goed, dan andere programma-onderdelen. Wat kunnen we nog meer verwachten?
Ja, we hebben een volledig theaterprogramma, denk ik. Zeker voor die Diepenheimse begrippen. Zoals muziek en cabaret en film. En dan begint begin januari, 5 januari, op een vrijdagavond Nathalie Baartman met haar cabaretprogramma. Erg leuk. We gewoon eens opzoeken op YouTube.
Even voor de Tubantia-lezers. Nathalie Baartman had een hele mooie column in het kerst.
Vandaag.
Katern.
Ja,
ja.
Okay.
Ja was, okay. Vond ik een treffende column.
Ja, die is eerder geweest en die was een erg leuk programma, wat zei. Het is erg druk. En ik denk, oh, wat gebeurt er nou? Maar dat is helemaal goed.
Dat is ook al uitverkocht?
Dat loopt hard. Dat loopt hard. Dat loopt goed.
Dus. En dan?
En dan? Om bij het cabaret te blijven, op vrijdag 9 februari, in februari dus, een maand later, Twente Plat. Dat bestaat natuurlijk al heel lang. Ik denk dat verder geen introductie nodig heeft.
Ja.
Dus een streek cabaret in de streektaal. En dan hebben we nog de nodige muziek op 21 januari.
Daar bent u verantwoordelijk voor.
Ja. Onder andere, ja. Zondagmiddag. Om 3 uur en hebben we Fact Fiction. Dat is een gelegenheidsband en die speelt muziek van, dan moet ik even spieken. Dat is een Deense singer-songwriter, Mats Langer. Daar is die wereld beroemd. En blijkbaar...
Maar nog niet in Diepenheim?
Nee, nog niet in Diepenheim. Nee.
En wat voor soort muziek is dat?
Dat is lichte popmuziek.
Oké.
Okay. Ja. Ja, eerlijk gezegd, dat kende ik dat eerder ook niet. Collega's van mij die hebben dat georganiseerd.
Nou, ik heb ook, dat doen jullie volgens mij ook al jaren, dat in de herberg of in het café zelf, dat er dan hele kleine optredens van aanstormende artiesten, als ik het zo mag zeggen.
Ja.
Is dat programma onderdeel ook nog steeds aanwezig?
Dat is er nog steeds, inderdaad. Het begint in februari, je begint dat weer en het heet Liedjes in de Herberg. En dit jaar is dat met Heidsen. Die komt ergens vandaan, maar Rico Groothulze, die komt ook. Dus, ook in Diepenheim wereldberoemd. Ja, wat speelt hij? Hoe mag ik dat noemen? Southern Blues? Gitaarmuziek?
Een beetje Southern Blues, ja. Amerikanen.
Ja, zo kan ik dat denk ik wel omschrijven. Ja, erg goede gitarist. Dat is meestal in het café-gedeelte. En,
daar kunnen niet zoveel mensen in,
nee,
trouwens.
Dat is met 30 man nog vol. Hoe ze dat nu doen, dat weten we nog niet. We verwachten daar wel iets meer mensen. Dus maar goed, daar misschien ook in de zaal doen. Dat gaan we zien.
Maar verder?
Ja, dan hebben we Rico, die komt op 11 februari op zondagmiddag. Maar we hebben eerst nog zaterdag de 27e Status Quotes.
Oh!
Ja, nou, dat raad je al. Dat is een Status Quo coverband voor de oudere jongeren.
Ja, ik voel me al aangesproken. Ja.
Nou, dat is heel goed. Heb je al kaarten? Nou, nog niet.
Zeg je?
Heb je al kaarten gekocht?
Nee, dat doe ik nog wel.
Oh ja.
Ah, dat kan nog wel.
Nee, ik wil jou niet wel, dan komt dat wel goed.
Oh. Dus,
ja. Status Quotes. Ja, spreek voor zich, denk ik. Dat loopt al aardig goed, die voorverkoop. En dan hebben we nog 17 februari, ook op zaterdagavond, een Doe Maar tribute. Skunk heet dat. Ja, daar verwacht ik heel veel van. Dat is ook wel leuk, ook voor de oudere jongeren zoals wij. Dat is wat wij veel programmeren.
En die vrienden? Heeft nog een Diepenheimse connotatie, want hij is in Diepenheim begraven.
Ja, heeft in Diepenheim gewoond.
Ja. Is het in Duvenair gewoon?
Dat klopt.
Zeker.
Dat klopt.
En jullie hadden ook altijd nog, of deden jullie dat niet, in de tuinen, ja, in de zomer?
Garden Songs, ja. Derde zondag in augustus. Dat is een mooie afsluiting van de BOVAC vakantie. En in een aantal 20 of ruim 20 tuinen komt een bandje of een singer-songwriter of een duo lichte muziek op zondagmiddag. Ook altijd erg gezellig en dan kun je hopen van de een naar de andere tuin. Een volledige programma. En dan kun je een beetje uitpikken van wat je leuk vindt. Het is bijna onmogelijk om alles te zien. Het wordt erg goed bezocht, moet ik zeggen. Dus ja, erg gezellig.
Een vraag van mij. Werken jullie ook samen met Artes Conservatorium? Enschede is bijvoorbeeld een afdeling?
Nee. We hebben wel eens contact gehad voor de corona bij Metropool voor een samenwerking. Maar dat moet nog weer worden opgestart.
Maar is dat omdat u ook talenten ondersteunt, zal ik maar zeggen, met een wat kleinere optredens, maar in Garden Songs misschien ook wel. Is het misschien een... het is wel in ieder geval een mooi podium voor jongere mensen om te kunnen optreden en ervaring op te doen. Ik weet niet of ze zoveel kansen krijgen als je op een conservatorium zit.
Ja, de kansen die zijn er altijd. En ze kunnen die leerlingen, die studenten, kunnen altijd contact opnemen. En meestal komen die contacten die komen vanzelf binnen. En Han Kassenberg die regelt het altijd. En die heeft heel veel contacten in die wereld.
Ja. En bij... Maar je noemt de opzet, zeg maar, scholen of conservatoria. Omdat die ook natuurlijk podia nodig hebben. En ook publiek moeten voelen van wat ze doen.
Ja.
Dat is wel belangrijk natuurlijk.
Dat is wel een goede bron.
Ja, dat lijkt me wel.
Nou, dat klopt. Maar we hebben dan geen moeite om het programma te vullen.
Nee.
Nee, dat gaat goed.
Nee, oké, maar goed. Ja. Dit is misschien wel een goede zet
andere kant
om een podium voor te geven.
Om ze eens te bellen. Ja. Dat klopt.
Nog meer? Of is het dit?
Nee, het programma gaat het hele jaar door.
Dus dat krijg je nog in april en mei.
Gaat dat helemaal zo door. En voor onze gasten is het denk ik wel interessant dat we altijd een programma Politiek in de Pol hebben. En dat begint in februari, begint het volgens mij weer. Want Europese verkiezingen staan volgens mij voor de deur.
Oh, want we hebben nog een gast, Sander Smit. Die komt dan straks. U bent al benaderd door Verbeek. Kijk, die is al op oorlogspad, zeg maar.
Nou, dat is een mooi bruggetje dan.
Zeker.
Daar gaan we straks. We moeten afronden.
Helemaal goed.
Moeten we met muziek afronden? Lijkt u dat een goed idee?
Ja, dat is wel een goed plan.
Ja? Kunnen we dat even... onze regisseur is...
In gesprek.
Ja, en hij wordt nu wakker. En hij gaat nu...
Just see those sleigh bells jingling, ring, tingle, tingling too. Ring-a-ling-a-ling-a-ling, I'm on a sleigh.
goed in de microfoon praten.
Nog steeds HVT Politiek en Nieuws. We gaan verder praten met Sander Smit. Sander zat hier vorig jaar 8 oktober en verliet de politiek. En nou is hij weer terug. Hoe kan dat zo?
Ja, soms lopen de dingen zo, Joke, in het leven. Hè? Dat we op dat moment ook niet voorzien. Maar ja, hier zitten we dan. Bloed kruipt waar het niet gaan kan, zei een tante van me.
En heb je nou het zinkend schip van het CDA verlaten? Of zijn er andere idealen?
Nee, ik heb niets in die zin iets verlaten. Ik ben altijd dezelfde gebleven. Ik denk dat net als in heel Nederland en een groot deel van de Nederlandse bevolking, ja, ik ook ervaren heb dat de bestaande partijen zich afbewegen van de achterban. Dus ik ben op dezelfde plek blijven staan eigenlijk. Ja, en het is meer dat de partijen mij en de achterban een beetje daarin verlaten heeft. Ik denk dat het een proces van jaren geweest. En een ontwikkeling die ook bij andere partijen die je op dit moment ook ziet. Hè. Je ziet het alles, het drauf und drunter, zeggen Duitsers dan. Hè. In Duitsland is de politiek nog ietsje stabieler, voorlopig. Maar het is ook maar de vraag hoe lang dat nog zo is. Maar in Nederland gaat het natuurlijk, zien we nu enorme ongekende verschuivingen.
Ja.
Maar het is niet zo dat ik op standpunten erg verschoven ben. Ik denk dat ook heel veel mensen reageerden ook allemaal van, nou, dit past eigenlijk jou als een jas die voor jou bereid is. Dus,
maar waarom geen NSC?
Nou, NSC is natuurlijk deze zomer ook pas opgericht. Ik ben al langer betrokken bij de boer-burgerbeweging. En ik heb heel veel respect ook, hoor, waardering voor Pieter Omtzigt. Ik denk dat Caroline van der Plas dat ook steeds heeft benadrukt. Ik denk alleen dat het persoonlijk voor mij ook van belang is op te komen voor die landbouw- en plattelandsachterban. Daar hebben we ook van Pieter Omtzigt toch wel eens wat andere opmerkingen gehoord de afgelopen maanden. Die ook niet helemaal consistent zijn met de 20 jaar daarvoor, denk ik. Maar dat is mijn persoonlijke opvatting. Zoals gezegd, ik ben heel stabiel in die opvattingen. Ik heb me daar ook erg in verdiept. Ik ben trouwens, Pieter ook wel dankbaar, heeft in vorig jaar in november nog het boek Stikstof van Technocratische Tunnelvisie naar Realistisch Rentmeesterschap. Dat ik samen met twee co-redacteurs voor de nieuwe Denktank heb geschreven.
Flinke titel.
In ontvangst genomen. Ja, zeker. Ook een flink statement.
Ja, dat lijkt mij ook, ja.
Wel vanuit de vaste grondslagen. Kijk even ook naar mijn buurman Rijkens. Dus wat dat betreft. Dus er zijn zeker veel overeenkomsten. Ik denk nieuwe bestuurscultuur. Dat is ook wel iets voor Europa. Maar het is breder. En het is ook uitgesprokener. En ik vind het ook belangrijk om een politieke beweging, juist in dit landschap, ook het platteland en de kiezers die zich eigenlijk verlaten voelen, aan te spreken. En dat gaat niet alleen, ja, het is iets meer dan abstracte ideeën. Ik denk dat ook concrete beleidsvoorstellen, concreet beleidsfalen benoemen vergt. Dus ook wat, nou ja, ik denk dat op de uitvoering van Nederlandse uitvoering van Europese milieuwetgeving, dat het een voorbeeld is. Maar ook landbouwplatteland, nou ja, iedereen heeft het op de straten de afgelopen jaren, denk ik, kunnen ervaren in het nieuws ook kunnen zien. Ook deze week nog weer, dus hoezeer dat leeft. Dus ik maak graag die combinatie en zoek ook absoluut die samenwerking. Ik denk dat je dat in Den Haag ook ziet. En maar dat zet ik ook graag voor.
Moet u wel bij de BBB zijn, zegt
absoluut,
u dat?
Absoluut. En zeker en in Europa.
Niet bij de NSC.
Zeker in Europa. Kijk, NSC heeft natuurlijk een specifieke Haagse agenda. Hè. We hebben natuurlijk de toeslagenaffaire gehad. Dat is de prioriteit van Pieter Omtzigt gehad. Nou ja, alle partijpolitieke perikelingen intern, die zijn ook allemaal op straat gekomen. Hebben ook wel een deel daartoe geleid, hè, tot die verlatenheid, die afbeweging die ik net heb geschetst aan jullie. Nee, dus heeft daar toch wel toe geleid. In Europa is het natuurlijk van belang dat je ook breed ook de dossiers aanspreekt die waarover Europa gaat. Hè. De Europese Unie is niet op alle bevoegdheden, op alle zaken bevoegd. Als het gaat om toeslagen, nou, dat hebben andere landen helemaal niet. Je kunt ook nog wat vinden van hoe die systematiek hier in Nederland is ingericht. Ja.
Maar alle landen hebben natuurlijk wel landbouw en veeteelt.
Absoluut.
Enzovoort.
En ook
dus
een heel
dat
andere,
is wel een generiek Europees iets.
Ja. En dit is ook van belang voor een gelijk Europees speelveld. We hebben allemaal die interne markt, hè, in de Europese Unie, dat ook gelijke regels gelden, gelijke tenuitvoerlegging. En dan zie je toch heel duidelijk dat Nederland daarin zijn eigen weg gaat. In de aankondiging van mijn voordracht als lijsttrekker voor BBB en voor het Europees Parlement, voor de verkiezingen op 6 juni, heb je dat ook gezegd. Het is niet alleen maar in Brussel dat geluid laten horen. Daar klinkt ook nu echt sinds de afgelopen maanden ander geluid. Maar ook om de Nederlandse beleidskeus, die ook soms ambtelijk worden gemaakt op het departement in Den Haag, onder beroep op het moed van Brussel.
Wat is een beleidskeuze omdat die ambtelijk gemaakt wordt?
ambtelijk gemaakt. Ja, de tenuitvoerlegging van Europese richtlijnen. Oh. Hè? Dat wordt aan de lidstaten overgedragen om dat in nationale wetgeving om te zetten. En Nederland doet het op een zeer specifieke manier, waar ook een Nederlandse politieke of beleidsagenda daarover gegoten wordt.
Dat is wel door de politiek bepaald, toch? Ja.
Die kaders worden natuurlijk door de politiek bepaald.
Dat misschien kan een ambtenaar niet doen.
Misschien ook langjarig. Nee, absoluut.
Dus nee, ambtenaar voert uit. Ik dacht dat ik even beluisterde. Dat u,
maar de ambtenaar voert uit dat politieke beleidskeuzes, zei ik. Hè? Dus, maar er zit ook wel op natuurlijk een ambtelijk laag. Maar dat zijn politieke beleidskeuzes onder politieke verantwoordelijkheid van bewindspersonen en partijen natuurlijk. Dus dat is
en die
duidelijk.
Moet die ambtenaar uitvoeren.
Absoluut, absoluut. Ja, en, okay. En we zien nu ook, hè, de Kamer heeft deze week op over stikstof, dat hele verhaal, is door BBB en NSC met steun van andere partijen, onder andere zag ik nu ook een draai van de VVD. Opeens kan het wel om het stikstofbeleid, om een drempelwaarde te verhogen, om dat te onderzoeken. Dus er zit beweging in, dus ik ben daar heel blij mee. En dat willen we in Europa ook forceren. Er liggen verschillende dossiers. Die Green Deal die knelt ook niet alleen in de Nederlandse industrie, maar ook in Duitsland de industrie. Nou, er moet ook uitvoerbaar landbouwbeleid komen en meer steun, want het is echt 1-12. Het gaat om jonge boeren, juist die leefbaarheid van het platteland, ook gemeenschappen.
Er zijn natuurlijk ook andere geluiden over landbouw, hè?
Absoluut.
Het is
absoluut.
Echt niet zo dat we nu in een ideale wereld zijn en dat er geen stikstofprobleem is of überhaupt geen problemen zijn. Dat is natuurlijk niet zo.
We hebben in Nederland een juridisch en een beleidsmatig stikstofprobleem. De Europese aanpak van stikstof, stikstofreductie, daar zitten we helemaal op koers als Nederland. We voldoen aan de ammoniakreductiedoelstellingen, die zijn vastgelegd in de
zogenaamde. We hebben geen probleem, zegt u?
Dus, dit is in heel Europa. Zijn bijvoorbeeld, als het gaat over Natura 2000 gebieden, is 79% van die Natura 2000 gebieden is overschrijding van de zogenaamde kritische depositiewaarde, maar ik zal er niet te veel over in detail gaan. Maar het gaat echt om dat je in Europa die aanpak harmoniseert. Daar hebben we Europese richtlijnen voor. In Nederland is daar een hele eigen koers op gaan varen. Dus ik denk ook dat zeker de boeren in Nederland zijn enorm bereid, ook door innovatie, door verandering in hun bedrijfsvoering daaraan bij te dragen. Maar dat doen we al decennia.
Maar wat wel ik vind de discussie snap ik. En ik vind op zich dat de gemeente Hof van Twente ook een poging heeft gedaan een soort tussenoplossing te vinden. Wat ik alleen van de mensen die zeggen dat er eigenlijk niks aan de hand is, dat behoor ik, hoor ik bij u ook een beetje.
Nee, dat men
dingen ontkent. A, de partijen die aan het bewind waren, en dat waren met name CDA en VVD, hebben altijd ontkend dat we degelijk een probleem hadden. Als we 20 jaar geleden waren begonnen, was het nu veel minder erg. En wat er ontkend wordt, want het probleem wat hier speelt ook in Vlaanderen. Dat zijn de dichtstbevolkte delen van Europa. Daar is de grootste problematiek, omdat we een heel klein stukje land heel veel proberen te doen. Het is logisch dat daar dit soort verdringingseffecten zich gaan voordoen. Dus wij zijn bijzonder.
Dus er zul je ook een specifieke... Je zult ook specifiek bent met u eens dat het laatste. We hebben intensieve menshouderij, zeggen we dan altijd. Hè? We hebben op andere manieren al over gesproken. We zitten gewoon op één heel klein stukje land. Dat klopt.
Ja, specifieke maatregelen.
Maar ook in Vlaanderen. In Vlaanderen is het juridisch kader wel iets anders. Dat ken ik me ook wel. Maar dat zullen we hier de luisteraars besparen. Maar het is wel zo dat het steeds beleidskeuzes zijn om dat tot prioriteit te maken. Want de Europese wet. Wij voldoen aan de Europese wetgeving.
Dat is op het gebied van water bijvoorbeeld helemaal niet.
Op stikstofreductie, daar hebben we het nu over. Daar voldoen we aan de Europese richtlijn. En op het andere vlak is ook een probleem gelegen, altijd in Nederlands ten uitvoerlegging van Europese wetgeving. En daarom moet je daar ook in Brussel op controleren en in Den Haag. Maar en dan moeten ze echt een paradigmaverschuiving
komen volgens mij
in
altijd,
die aanpak.
Wat altijd ontbreekt is vanuit de partijen die dit hebben veroorzaakt, doordat ze nooit op tijd hebben ingegrepen.
Ja, maar dan moet u die partijen vragen.
U was ooit onderdeel van zo'n partij. Die nooit aangeven wat er wel moet gebeuren. Die geven aan wat niet moet gebeuren, wat wel moet gebeuren. Dat is in de afgelopen 30 jaar wat het had gekund. Kijk, we hebben in feite een soort stinkende wond veroorzaakt. Nee. En nu zitten we in de crisis. Nee. Als we 20 jaar geleden...
Dit is allemaal framing. Onze Nederlandse landbouw en ook veehouderij. En ook trouwens ook een groot deel van de andere bedrijven behoort tot de voorlopers op gebied van duurzaamheid. Als ik uit mag spreken,
Twee politici nee, en je hebt de
want we hebben de luisteraars die zeiden, luisteren naar een rustig programma. Maar het gaat dan ook om dat die innovatie, dat die ook de ruimte krijgt. En dat we ook het aspect juist aanspreken dat
maar innovatie,
dat dichtbevolkt,
u praat heel lang door. Innovatie is 20 jaar het devies geweest in de landbouw. Het is totaal mislukt. Daar zijn boeren ook ernstig de klas van. Die vloeren werkten niet. niet. De luchtvassers werken niet. We hebben de boeren op kosten gejaagd. Dat heeft uw partij met name gedaan. En het moet ook specifiek zijn, omdat we hier met 18 miljoen op een heel klein stukje land wonen. Vlaanderen heb je precies hetzelfde probleem. Wij zeggen altijd, hè, van zo, ja, moet je in Duitsland zien. Daar gelden heel andere regels.
Nee, ik wil u graag een keer meenemen, meneer Rijkers, naar echt werkende, innovatieve systemen. Maar ik wil niet te veel alleen maar, want we gaan hier spreken volgens mij over de voordracht in de Europese verkiezingen. Helemaal in het Nederlands ten uitvoer leggen.
Gaat het over tegenstellingen?
Ik adviseer u, lees mijn publicatie die ik als co-redacteur heb geschreven voor de nieuwe Denktank. Die ook nu tot die kamerbrede motie heeft geleid. De provincies.
Maar
de
als,
provincies
als in Nederland, van alle provincies. Als u leest van uw boek, het argument is, ja, maar u praat steeds door. Nou,
heren, wij horen de muziek. We moeten afsluiten. Ja. Wat ik nu al wel doe, is de heer Smit nog een keer uitnodigen voor dit programma. En dan sluiten we het nu af. Om 13 uur is er een programma en dat is de terugblik op het jaar 2023. Met alle nieuwsites van de Hof van Twente. Om 14 uur is de geschiedenis dichtbij. Gaat over patriotten in Markelo. Om 3 uur blind in de middag. En om 5 uur hofheren. En ik zeg tegen iedereen prettige feestdagen en tot volgend jaar.
Luistert naar Hofstreek FM. Hofstreek FM. Hofstreek FM.